Daarom was ik altijd te lul. Mijn bedrijf heette vroeger Ashima. Twee A's.
Ja, omdat je bovenaan wilde staan bij de gouden gids.
Bovenaan staan, maar ik werd ook als eerste gebeld door zo'n eikel.
Oh ja, ben je vaak gebeld?
Dat weet ik niet.
Ja, ik wil alleen particulieren toen.
Dat is ook de reden dat toen ik begon met constructief krediet, vond niemand dat interessant. Want iedereen zei, ja, dan krijg ik 2 tientjes per maand. Dat schiet niet op. En ik had zoiets van, hey, 2 tientjes per maand. Als iemand 5 jaar klant is, is dat 1200 gulden. Ik had na een jaar of 2 had ik 50.000 gulden per maand doorlopende provisie. Ik heb zoiets van, ik ben naar de kloten. Ik wil weer iets bereiken.
Ja, je was al naar de kloten dus.
Dus het is gewoon helemaal geen optie om te zeggen, heb ik wel of geen energie of blijf vandaag op mijn bed liggen. Mooi, zo les. Makkelijk geef ik me niet gewonnen.
De podcast begint bijna, dus je bent zo van me af. Wij zoeken gewoon nog investeringen. Dus als jij tussen de 1 en de 5 miljoen groeigeld zoekt voor jouw geweldige bedrijf en je bent klaar voor de volgende stap, ga naar onze website en schrijf je in. Want wij willen gewoon dolgraag investeren in jouw plan en we willen je ook helpen om verder te komen.
Hallo, we hebben weer een podcast. En Absoluut. Wat voor een. Jongeman.
Ja, zolang je me zo aanspreekt, dan beginnen we goed, hè?
Ja. Ja. Ja, jij hebt heel wat meegemaakt in je leven.
Zeker, zeker. Ja. En, ja, dat en nog steeds, hoor.
En dat willen we graag veel over weten.
Nou, ik ben benieuwd.
Misschien kan je me voorstellen hoe je het weten.
Hij heet Maasbert Schouten.
Ja, ik heb het zelf niet bedacht, hè, die voornaam.
Ja, nee. Ja, Maasbert, waar komt dat vandaan, Maasbert?
Mijn opa heette Maas en mijn oma heette iets waar Betty voor kwam. Dus mijn ouders waren heel origineel.
En Maas van de rivier.
En Maas werd, nee, niet eens naar de rivier. Mijn opa's voornaam was Maas, dus daar ben ik naar vernoemd.
Oké.
Okay. Ja, dus dat is wel, wel mooi om in de familie te houden.
Ja. Ja.
Dus ik moest er vroeger altijd op bord schrijven, Maas werd. Want kinderen hadden...
Waar was dat? Welk bord? Waar lag het op het bord?
In de Betuwe, in Meteren, bij Geldermalsen, Culemborg, Tiel. Ah, ja. Dus een klein dorpje, er wonen 1200 mensen.
Jam, kippen,
je kon er niet eens een pak melk kopen, dus wel appels? Een verschil met Amsterdam nu. Ja.
Nee, maar kun je zeggen, een beetje introduceren van waar je bent begonnen, et cetera.
Ja, ik ben op mijn 21ste begonnen op een heel klassiek studentenkamertje. En met een bedrijf in... Initieel verzekeringen.
Wat had je gedaan voor vooropleiding? Had je MAVO gedaan, ook in 7 jaar, net als ondernemers? Of volgens mij?
Nee, ik heb allerlei opleidingen gedaan, zo kort mogelijk. Dus wat ik daarvoor gedaan had, was een verkorte HBO-opleiding marketing. Heb ik NIMA A en NIMA B gehaald. Ik heb militaire dienst nog gedaan. Toen heb ik nog het Engelstalige NIMA C gehaald. Een postgraduate in marketing management. En in de tussentijd had ik ook allerlei cursussen gedaan voor erkend assurantieagent.
Sliep je nog of was het alleen maar naar school
te kunnen beginnen? Ik wilde zo snel mogelijk aan de bak.
Ja, ja.
En zo snel mogelijk geld verdienen. En proberen van een dubbeltje een kwartje te worden. Dus ik had altijd al behoorlijk wat drive in me.
Leuk.
Waar die vandaan komt, dat heb ik nooit helemaal kunnen herleiden. Maar het zit er al
een goede psycholoog, die gaat het...
Zal ongetwijfeld iets met jeugd en opvoeding en van alles te maken hebben. Maar het maakt me niet zoveel uit hoe het komt. Ik ben nou één keer zo. En ja, soms zou ik het wel prettig vinden als er iets meer rem op zat. Ik wil altijd maar...
Zeg veel ondernemers.
Ik ben bijna altijd s'avonds tot 1 uur, 1:30 achter mijn bureau. Ja? En dan denk ik soms, ja, waarom...
Nog steeds?
Ja, nog steeds. Ja, ja. Ja, ja. Ik altijd wil blijven groeien. Ja. Ja, bovenop de mails.
Ja, mooi hoor.
Ja.
Maar 21, en toen had je een idee, of niet?
Ik geloof dat ideeën vaak wat overrated worden. Ik denk dat het vooral in de executie zit.
Juist.
Dus,
ja, precies. Iedereen heeft een idee.
Ik deed niet zoveel bijzonders. Ik plakte een bord op mijn spreekwoordelijke deur en begon een assurantiekantoor. Wij noemden het destijds spaarplannen die ik verkocht. Inmiddels noemen we dat woekerpolissen, maar dat wist ik toen ook nog niet. Dus ik pakte het telefoonboek van Amsterdam en ik ging bellen. Net zolang tot er iemand was. Ieder gesprek begon met sodomiet erop. Dus daar leer je veel van. En dan vraag je, mag ik u vragen waarom? En dan net zolang tot je, nou, u mag wel een keer langskomen, maar ik ga absoluut niks tekenen. Nou, dan was ik 5 uur aan het bellen. En dan had ik één zo'n afspraak, ging naartoe. En dan uiteindelijk ging ik eigenlijk nooit zonder handtekening weg. Blik op oneindig en gaan. Ja. Na een paar maanden ben ik geswitcht naar constructief krediet. Dat was het wel Walhalla, want ik had een speurtje in de Telegraaf. Dat ik leningen aanbood als bemiddelaar. En belde mensen mij. Nou, dat was opeens was heel prettig. Ja, dat was een hele luxe. Want het telefoonboek van Amsterdam bellen, dat is wel... ik geef het iemand te doen om daar zijn brood mee te verdienen.
Daar was ik altijd te lul. Mijn bedrijf heette vroeger Ashima. 2 A's.
Ja, omdat je bovenaan wilde staan, bij de gouden gids.
Ik wilde bovenaan staan, maar ik werd ook als eerste gebeld door zo'n eikel.
Oh ja, ben je vaak gebeld?
Dat weet ik niet.
Ja, ik wil alleen particulieren toen. En ik begon met Schouten's Financieel Adviesbureau. Maar als ik dan zelf bij mensen kwam, dan hadden ze iets. Oh, bent u meneer Schouten? Dat werkte niet zo goed. Dus ik heb al vrij snel de naam veranderd in Amsterdam's Financieel Adviesbureau. Dat klonk heel groot.
Nederlandse Energiemaatschappij.
AFAP. Ja, AFAP. Oh, ja. AFAS is het softwarebedrijf. En dat kort ik dan af in de kleine speurtjes tot AFAP. Want anders was advertentie 2 keer zo duur.
Ja.
Dus dan was het 50 gulden per dag volgens mij waarmee ik begon te adverteren. En dat kortte ik af tot AFAP, maar dat was Amsterdams Financieel Adviesbureau. Toen ik, en als ik dan bij mensen thuis kwam, dacht ze, nou ja, het is van een broekie, maar hij zal niet zomaar financieel adviseur geworden zijn bij zo'n gerenommeerd bedrijf.
Ja.
Dus dat werkte goed. En zo ben ik begonnen.
Dat is constructief krediet.
Constructief krediet, ja. Okay. Persoonlijke leningen, doorlopende kredieten voor particulieren. Dus ik zat eigenlijk in het, iedereen zei, je bent veel te laat, want er is één Dirk Scheringa die markt al gepakt heeft.
Ja.
Maar op het laatst was ik groter dan Dirk als bemiddelaar. Alleen Dirk was natuurlijk meer op de voorgrond.
Kan je nog herinneren wanneer dat was? Wanneer
ja, groter zeker. Werd?
Want
zeker.
Dat is wel een eikpunt voor
ja,
jou.
Mijn gouden jaren, 2006 tot en met 2008.
Ja, je lacht erom. Is dat toen weggegaan weer, die gouden jaren?
Ja, dat is wel op de top. Ik wist toen niet eens wat EBITDA was. Maar ik heb het later nog eens nagekeken dat ik 55 miljoen EBITDA per jaar had. Dus dat was best een aardig bedrijf. En dat was ik alleen begonnen. Op de piek werkten er 1000 mensen. De boom groeide in de hemel.
Ja.
Ik heb een bieding op het bedrijf gehad van een Engelse private equity maatschappij van 650 miljoen. En dan is natuurlijk je volgende vraag, waarom ben je dat niet gedaan dan? Maar goed, dat is ook weer een lang verhaal.
Ja, doe maar toch even kort toelicht
maar,
hoor.
Maar goed, dat was echt bizar eigenlijk hoe snel dat goed ging. En toen was ik ook nog maar 36. Hè? Dus ik was heel erg jong. En elk interview was alles wat Maas met goud aanraakt veranderd in goud. En,
veel in de quotes.
Dat was natuurlijk
toe?
Helemaal niet zo.
Nee.
Maar dat wist ik zelf gelukkig ook wel. Maar nou goed, daarna ben ik wel behoorlijk door een rollercoaster gegaan. Toen het allemaal wat minder ging.
Maar je hebt niet gekozen voor dat private equity verhaal?
Heb ik wel voor gekozen. Ik kreeg allerlei biedingen. Marcel Boekhoorn heeft nog een bod gedaan. SNS destijds. Ze hadden een heel goed bod gedaan. En net voordat, net op datzelfde moment kregen ze ook Bouwfonds Property Finance aangeboden. Daar hebben ze uiteindelijk voor gekozen. Nou, dat is eigenlijk de ondergang van SNS geworden. Maar bij ons stonden de tassen al klaar om due diligence te doen. Het was midden in de zomervakantie en ik was op vakantie. Ik belde elke dag mijn
dus je was wel klaar voor
CFO
om te verkopen,
met wanneer komt SNS nou? Maar ze kwamen niet opdagen en die gaan toen met Bouwfonds Property Finance verder gaan. Maar uiteindelijk was dit een bod waar ik wel enthousiast over werd.
Ja.
Ik zou voor de vorm, dacht ik, een etentje hebben bij Karel de Vijfde in Utrecht met mijn opvolger. Het was iemand, een Nederlander, die in Oost-Europa bij GE Money CEO was. En die zou mijn opvolger worden. En die had het ideale profiel volgens die private equity club. Want het was heel lastig natuurlijk om iemand zoals ik, die van 1 naar 1000 mensen gaat, het helemaal zelf meewerkend voorman nog steeds is, om die te vervangen. Dus we hadden een etentje en die man werd mij verteld 15 miljoen bonussen voor zijn neus gehangen als hij de target zou halen. En heeft nog nooit iemand nee gezegd, zei die partner van de private equity club. Huh. Dus die ging mij vragen van hoe doe je dit en hoe doe je dat en wat doe je met afgewezen kredieten aanvragen, hoe adverteren jullie? En tot mijn verbazing werd ik 2 dagen later gebeld door die private equity club van joh, dit hebben we eigenlijk nog nooit meegemaakt, maar hij gaat het niet doen, ondanks een mooie pakket wat voor zijn neus gehangen is. Omdat ik geen quick wins meer ziet. Want al die quick wins benut jij al.
Je was te goed.
Ik was natuurlijk best een handige ondernemer. En hij dacht, ik ga daar zitten. Ik ga wat slimme dingen doen. En dan spuit de winst omhoog. Ja. Maar hij zag die quick wins niet. Ja, met de wetenschap van nu had ik die man gebeld en gezegd van joh, op welke rekening moet ik 10 miljoen overmaken als je alsnog ja zegt. Maar goed, ik dacht van, dan zoeken ze wel iemand anders. Maar goed, Casper, de partner van dat private equity van die private equity club zei van ja, hij is eigenlijk de enige die wij jou zien opvolgen. Dus dan gaat het feest niet door. Dus ik dacht, nou, ik ga lekker door. Blijf overnames doen. Ik blijf groeien. En,
wanneer was het ook?
Maar vlak daarna kwam kredietcrisis, nieuwe wetgeving. Dit was het praatje over eind 2007. En toen ben ik in 2008 heb ik mijn grootste overnames gedaan. En eind 2008, om een heel lang verhaal kort te maken, wij hadden 3 divisies. Ik probeerde juist zo goed mogelijk te diversificeren, omdat ik wel allerlei risico's op me af zag komen. Maar ik dacht, nou, als ik dat goed spreid, dan gaat het niet alle drie tegelijk onderuit. Dat gebeurde dus wel. En in 2008 hadden we bijvoorbeeld 38 miljoen bonusprovisie. Bonusprovisie was omdat we heel groot hypotheken inkochten. Wij kochten voor 10 miljard hypotheken per jaar in. En in die tijd was meer dan de hypotheken bijvoorbeeld. En in die tijd kreeg je dan bonusprovisie. Hè? Dus een kleine tussenpersoon kreeg 0,75% voor een hypotheek. En wij kregen bijvoorbeeld 1,25 of 1,3. En daar hielden we dan een kwartje van. We betaalden de tussenpersoon ook wat extra. Omdat hij zich bij ons aansloot en we de inkoop bundelden. En dat leverde 38 miljoen aan bonusprovisie op. Die met één pennenstreek afgeschaft werd. We hadden een half jaar daarvoor onze grootste overname.
Was die in één keer weg? Die 38
die werd
in regelgeving.
Ja, die was in één keer weg. En ik denk, dat er, weg, doen. En ik denk dat er maar heel weinig succesvolle MKB'ers zijn. Die 38 miljoen EBITDA kunnen missen.
Eens.
Dus die was weg. Daarnaast had ik een
waarom is dat veranderd?
Die wet er regelgeving.
Omdat, waarom is die wet er gekomen?
Nou, we hadden een half jaar daarvoor. McKinsey moest een rapport doen. Onze banken financierden dat. Die hadden, ook voor onze banken was dat veel geld. Dus alle Nederlandse banken deden mee. Rabo, ING, SNS was destijds nog. Fortis, Friesland Bank, ING. En die hadden ook alle zes hun economische NIBC, deed ook mee, hun economische bureaus ernaar laten kijken. Vervolgens moest McKinsey er nog een plasje over doen. En McKinsey zegt, nee, maar dit is een geniaal businessmodel. Dus ze financierden graag. En een half jaar later, en ik kwam op alle rode lopers van de banken, want Rijkman Groen, ik wilde met me lunchen en nou, noem het dan maar op. En een half jaar later was ik opeens die oelewapper die bij bijzonder beheer zat. Dus dat was best wel louterend.
Sorry dat je even onderbreekt, maar de provisies werden afgeschaft. Je mocht geen provisies meer.
Ik ben eigenlijk van een papieren vermogen van 500 miljoen naar echt nul gegaan.
Wat heeft dat met jouw lijf?
En ik had ook nooit dividend uitgekeerd. Alle beginnersfouten had ik gehad.
Je hond een keer een beetje.
Nou ja, ik wilde, als ik kijk met de wetenschap die ik nu heb, had ik het anders gefinancierd. Had ik ook beter aan mezelf gedacht. Maar ik vond het heel logisch. Van, joh, ik geloof erin. Als ik tegen de banken zeg, joh, ik heb net 10 miljoen aan mezelf uitgekeerd, maar kunnen jullie het even financieren? Met de wetenschap van nu hadden ze dat met liefde gedaan. Maar dat wist ik niet. Ik was 5'36 en ik vond mezelf een hele pief. Dat was ik toen ook wel. Maar als ik er nu op terugkijk, was ik natuurlijk best. Waren er een aantal basale lessen die ik nog niet kende. En die me heel
wist jij dat het in de pen zat? Dat die wetvoorstel werd gedaan?
Zeker niet, want dan had ik niet. Dus gereguleerde business is eng. Dat is een van de lessons learned.
Dat kunnen we wel leren.
En dus ik had daarnaast, behalve die tak met die 38 miljoen bonusprovisie die van de een op de andere moment weg was, een voorschotbankdivisie, daar waar we geld aantrokken op de kapitaalmarkt. Banken vochten erom om te mogen financieren. En hadden we 100 miljoen nodig, zei de ene bank, nou ik reken Euribor plus 80. Zei ik tegen de andere bank, nou ja, ik heb het bij Pietje voor Euribor. Nou mag ik het dan voor Euribor plus 70 doen? Nou zo ging dat. En dus ze vochten erom om het te mogen financieren tot de kredietcrisis kwam, ook op hetzelfde moment. En toen vochten ze erom om het geld terug te krijgen.
Ja.
En wij hadden het geld uitstaan bij particulieren. En want wij deden het aanvankelijk alleen als bemiddelaar, later hadden we ook een eigen voorschotbank. En dus dat geld moest ook terugkomen. Was ook ingewikkeld. Moest ik privé borg staan. En allemaal.
Heb je dat gedaan, met privé borg?
Zeker, ja. Ja? En door allerlei.
Jee, stress heb jij gehad.
Allerlei mega. mega provisies betaald. Om ze toch nog. Te overtuigen om dat laatste stukje nog te financieren.
Schandalig,
hè? Vervolgens had je daarnaast mijn andere divisie was een intermediaire tak. Dat was onze grootste tak waar we als tussenpersoon optraden van een heleboel banken. Nou, daar was natuurlijk net de WFT ingevoerd, wet op financieel toezicht. Die behoorlijk veel vrij liet in hoe je dat moest interpreteren. Dus wij vulden dat anders in dan de AFM meende dat het ingevuld moest worden. Dus het was een cocktail van factoren. En ja, dag en nacht werken vind ik helemaal niet erg. Vind ik nog steeds niet erg. Dat doe ik met liefde. En dat geeft heel veel positieve energie als het goed gaat. Maar als je iedere dag alleen maar ellende hebt om op te lossen. Dat is wel. En je bent nog een jong broekie. Dan is dat wel heel louterend.
Ja. Maar je hebt het wel overleefd.
Ik heb het overleefd. Ja.
Fysiek ook.
Ik ben stil live and kicking.
Ja.
Maar goed, het is wel zo dat. Een vriend van mij zei, die had een onderzoek gelezen dat er volgens mij maar 8 of 9% of zo van de ondernemers die zo hard op hun bek gaat weer opkrabbelt. Dus die zei, je mag wel heel trots zijn.
Daarom
dat
zit je
weer,
hier, hè? Hier zit
dat je weer zo opgekrabbeld
bent,
want dat schijnt weinig gegeven te zijn. De meeste mensen die zo hard onderuit gaan, die Ja, die komen of in een gesticht of, of hebben, krijgen in ieder geval op een andere manier een hele grote klap van de molenwiek. Dus
heb je hulp gehad?
Ik ben er wel heel trots op dat ik gewoon, ik kijk altijd vooruit. Hè. Ik ben nooit iemand die zegt, ja, als dan dat. Pas je ook iemand die als je toen verkocht had en je had geïnvesteerd zoals nu, dan had je nu 20 miljard. Ja, dat zou zomaar kunnen, maar dat is niet zo. En ik ben nu ook hartstikke gelukkig. En ik ben iemand die altijd denkt van oké, ik stond hier, ik sta nu hier. Hoe kom ik weer hier? En niet van ja, maar als ik een beetje mazzel gehad had, dan ja, ik heb die mazzel niet gehad. En het is ook te makkelijk om te zeggen, ja, ik ben zielig, want ik heb pech gehad. Ja,
iedereen heeft zijn mazzel.
Je bent verantwoordelijk. Je weet dat er regelgeving is. Je weet dat die kan veranderen. Ja, je schat dat risico verkeerd in. En dan ben je als ondernemer. Moet je dan dus ook op de blaren zitten en een grote jongen zijn. En niet zeggen, ja, het ligt aan de wetgever, het ligt aan Wouter Bosch. Ja,
maar dat is een wijze les, denk ik. Dat vergeten ondernemers nog wel eens. Hè. Tegenwoordig, als je kijkt op social media bijvoorbeeld, dat ondernemen alleen maar hosanna is en het gaat altijd maar goed. Maar
lifestyle-ondernemers.
Heel veel mensen, ja, maar heel veel mensen vergeten dat ondernemen net zo goed fout kan gaan als goed kan gaan.
Er zijn maar heel weinig ondernemers die gekomen zijn waar wij vier gekomen zijn.
Absoluut.
Iedereen ziet inderdaad de succesverhalen. Maar een gemiddelde ondernemer verdient minder dan een gemiddeld iemand in loondienst. En dat wordt wel eens vergeten. Ja. En er zijn natuurlijk heel veel ondernemers die het bijstandsniveau niet halen. En toch blijven knokken, waar ik ook veel respect voor heb.
Ja. Hey, kan je iets vertellen? Want toen kwam je bij Bijzonder Beheer. Heb je een doorstart gemaakt met AFAP?
Nou, doorstarten zijn nooit failliet gegaan. Daar heb ik ook heel erg mijn best voor gedaan om te overleven. Ik had dus nooit 1 euro uit de zaak gehaald. En alle centjes die ik had zaten in een voetbalclub die elke maand verlies maakte. Ja. Dus het was een behoorlijk penibele situatie. En iedere maand keken ze mij aan van, joh, we komen 3 ton tekort. Kun je even storten? Ja, en als je dan nog wel in de quote 500 staat voor 150 miljoen of zo. Want de quote dacht, nou laten we hem eens halveren of door 3 doen. Dan gelooft niemand dat voor jou 3 ton heel veel geld is. Ja. Want mensen die nemen toch voor waar aan wat er in zo'n blaadje staat. En toen was het niet zo moeilijk besluit om te zeggen, nou, een voetbalclub die elke maand verlies maakt en ik heb geen geld meer, daar moet ik vanaf. Maar om dat daadwerkelijk te effectueren was nog wel best lastig. Maar goed, dat is weer een ander hoofdstuk in mijn ondernemerscarrière.
Dat zijn de vervelendste momenten natuurlijk.
Ja, natuurlijk. Nee, maar je bent AFAP is dus op een gegeven moment niet failliet gegaan. Maar hoe ben je dan
opgesplitst in divisies en verkocht aan verschillende partijen voor relatief lage prijzen. En ik heb daar niet zo'n over. De bank stond vooraan. Dus ik stond helemaal achteraan. Ja. En er was toch wel een regeling bedacht. Dat als de excess cash was. Maar goed, daar ben ik ook allemaal weer te makkelijk mee
omgegaan.
Hey,
een constructief krediet. Want wat voor een rentepercentage? Want dat hebben ze toen ook aan banden gelegd. Hè? Dat je maximaal een 12% of zoiets. Toen was het eerst 14, nu is het 12% volgens mij.
Ja, die is afhankelijk van de Euribor.
Ja, van de Euribor. Ja. Maar dat was toen. Was
toen ook.
Oké, dat was toen ook. Ja.
En bij conservatief krediet krijg je ook geen provisie ineens, maar in termijnen. Dat is ook heel goed, want daardoor kan er. Vroeger was de provisie ineens en er werd permanent het geld rondgepompt. Hè. Jij sloot een lening van 20.000 euro en een gulden was dat destijds. Ja. En je werd 3 maanden later gebeld of je niet 3.000 gulden meer wilde lenen tegen een lagere rente. En dan kreeg je weer opnieuw provisie. Dus om dat rondpompen van geld en overkredietering te voorkomen, is op een moment heeft de wetgever gezegd, al voordat ik begon. En dat is ook goed. Je krijgt alleen doorlopende provisie. Dat is ook de reden dat toen ik begon met conservatief krediet, vond niemand dat interessant. Want iedereen zei, ja, dan krijg ik 2 tientjes per maand. Dat schiet niet op. En ik had zoiets van, hey, 2 tientjes per maand. Als iemand 5 jaar klant is, is dat 1200 gulden. Je bouwt continuïteit op. Hè? Ja. Dus de eerste, als je duizend klanten hebt, komt er 20.000. Ik had na een jaar of 2 had ik 50.000 gulden per maand doorlopende provisie. Met dag en nacht werken, achter de telefoon zitten. Ja. En toen kreeg ik al een bot op mijn bedrijf van 2,5 miljoen gulden. Dat was ik in euro's al miljonair. Ja. 25.
Maar je bent nu weer aan het teruggaan.
Ja, ik zei net, ik kijk niet zo vaak terug. Maar
ik bedoel, toen je die stukken bent gaan verkopen.
Hou jij me bij de les, Michel?
Nee, maar toen je die stukken moest verkopen van de bank, had je zelf helemaal geen macht meer. Dat lijkt me zo erg.
Ja, dat is heel frustrerend. En op het moment dat er inderdaad mensen bij Bijzonder Beheer dan die van toeten nog blazen weten, opeens de macht overnemen.
Oh man.
Bij jouw kindje.
Het is een schrik van elke ondernemer. Ja. Ja.
En als je dan van zo'n bedrijf van 1 naar 1000 mensen gebracht hebt naar 55 miljoen EBITDA, naar een groot succes. En dan komt er zo'n oelewapper van de bank. Geen flauw benul heeft. Iedere klant die een klacht indient, krijgt €5.000, want ze zijn van het gezeik af.
Ja, ja, ja.
En dan zegt van ja, we hebben nu nooit meer problemen met klanten. Ja, zeg, ja, zo kan ik het ook, maar zo kun je alleen geen geld verdienen.
Nee.
Ja. Kijk, om compliant te zijn is één, maar om rendabel compliant te zijn is weer heel wat anders. En een ondernemer moet die balans.
Hoe ben je daar weer uitgekomen?
Nou, uiteindelijk, ik was CEO, toen werd mij gezegd, jij bent het boegbeeld van het bedrijf, je kunt beter. Nou, daar hadden ze ook gelijk in, dus ik heb later nog wel eens gelezen, ik ben uit het bedrijf gezet of zo. Nou, dat kan helemaal niet, want ja, ik had 95% van de aandelen, mijn CEO had 5% ingekocht en niemand kon mij uit mijn bedrijf zetten, maar ik begreep zelf ook wel dat het in belang van alle stakeholders was. En daar was ik zelf ook een voorname in, om een stapje terug te doen, omdat je toch het boegbeeld bent. Dus dan word je van voorzitter van de raad van bestuur en CEO, word je dan lid van het bestuur en vervolgens word je dan adviseur. En vervolgens ben je alleen nog maar aandeelhouder. En ben ik inderdaad wat anders gaan doen. Ik liet net al even vallen.
Had je de energie toen wel om meteen weer door te gaan? Of hoe is dat gegaan?
Ja, ik wilde absoluut niet in de zwart gat vallen. Dus had ik die energie. Nou ja, als ik er nu op terugkijk.
Je hebt geen
weet
keus,
ik
man.
Eigenlijk niet of
je
ik hem had. Keus. Maar ik ging gewoon door. En ik heb zoiets van, ik ben naar de kloten. Ik wil weer
iets
bereiken.
Je was
wel
naar de kloten dus. Ja.
Dus het is gewoon helemaal geen optie om te zeggen, heb ik wel of geen energie of blijf vandaag in mijn bed liggen. Ik wil gewoon makkelijk geef ik me niet gewonnen.
Dat is ondernemen, ja.
Mensen die dan zoiets hadden van, nou is... je hebt natuurlijk een heleboel mensen die in hun vuistje lachen. Ja, en wat je dan pas realiseert. Je weet wel dat niemand het je gunt, dat iedereen jaloers is. Maar als één van jullie drieën morgen failliet is, moet je kijken hoeveel mensen waarvan je nu denkt dat hele goede vrienden zijn, heel hard moeten lachen. Ja. En dat is best wel frustrerend.
Hoe ben je daarmee omgegaan?
Je weet dat het zo is. En
heb je afscheid van die mensen genomen?
Dat is ook wel weer louterend. Hè? Je weet dat.
Meegemaakt,
het is heel cliché, maar je leert wel je echte vrienden kennen. Ja. En die echte vrienden heb ik nu nog steeds. En die betaalde toen een biertje voor me in de kroeg.
En gedoog je die andere mensen nog? Die toen eigenlijk in hun vuistje lachen?
Wat zeg je, sorry?
Gedoog je die andere mensen nog die in hun vuistje lachen? Want die zijn nog steeds
in
je omgeving.
Ik sta daarboven. Ja, en je merkt wel dat je dan...
Hoezo weet je dat? Je weet toch niet precies wie dat zijn?
Nou, dat hoor je wel.
Nee, je hoort natuurlijk wel. Je ziet wel. En je hoort mensen ook zeggen van, ja, ik wist altijd al dat het fout zou gaan. Want die man woonde in Elst. Die woonde in het grootste huis van Elst. En die is nog maar 35 en die rijdt in een Maserati. Ja, dat kon natuurlijk nooit goed gaan.
Ja.
En dan denk ik, dat soort makkelijke verhalen krijg je dan.
Wij kennen dat hoor.
Maar goed, ik heb dan zoiets van, ik ben niet rancuneus. Dus ik heb ook met iedereen, ik heb niemand de tering gescholden op z'n Rotterdams. Maar heb gewoon gedacht van, ja, wacht maar, mijn tijd komt nog wel. En ik zal jullie wel een poepje laten ruiken.
Ja, ja,
en ik kom wel terug op een of andere manier. En dat is me op mijn manier ook wel gelukt. Hè. Ik ben nog lang niet waar ik wil zijn, maar ik ben wel trots dat ik weer op de weg terug ben. En ondernemen is natuurlijk, om alle clichés maar uit de kast te halen, een keer vaker opstaan dan je valt. En dat is natuurlijk wel zo.
Ja.
En waar sta je nu?
Ik ben nu fulltime investeerder, gefocust op private equity, low mid-market. En dat gaat heel erg goed. En daar verdien ik ook een hele goed belegde boterham mee. En mensen zeggen wel eens tegen mij, is dat niet een beetje saai? Ja, het is ten opzichte van dat je op de bok van een bedrijf zit wel een beetje saai. Aan de andere kant, we zien tegenwoordig ook graag saaie banken. En saaie investeringen vind ik helemaal niet zo vervelend. Want ik zoek niet echt de trill op. Hè? Ik zoek niet...
Wat sta je nog
weet,
aan,
Pieter doet meer ook scale-up, start-ups. Ja, ik investeer graag in winstgevende bedrijven die groot zijn en nog groter willen worden. En dus ik zoek daar niet, ook wel door mijn achtergrond denk ik, maar ook omdat van mijn hele hebben en houden zit 95% in mijn private equity portefeuille.
Ja.
Dus binnen die portefeuille moet ik dan niet al te gekke dingen doen.
Dat heb je geleerd.
Ik heb niet een groot vangnet daarbuiten, dus dat vangnet moet in die portefeuille zelf zitten. Ik heb heel veel geleerd.
Het vangnet, dat heb je nu wel gecreëerd.
Weet je, het is doordat je zo goed gespreid bent. Ik zit in ongeveer 100 private equity fondsen. Dat is heel veel. En totaal in zeg maar meer dan 500 bedrijven. Dus daar zit veel spreiding in. Hè? Die gaan niet morgen alle 500 failliet. En ja, dan heb je als discussie met mensen. Ja, als morgen de economie. En dan ja, ik zeg, als de atoom op Amsterdam valt, dan hebben we allemaal een probleem.
Ja, maar, want je hebt nu een fund of fund. Hè? Dus dat je ook. Dus ook
ja. Dat is meer een hobbyproject. Maar dat, ja.
Nee, maar dat vind ik. Dat
wat is dat? Leg dat even uit, jongens.
Een fund of fund is dat je eigenlijk een fonds hebt. Waarbij je dus als particulier. Dus weer bij Maaspoort kan aanschuiven. En dat je, of aanschuiven. En dat je dan bij anderen. Private equity fondsen.
In dat fonds
capital.
En dat fonds gaat weer een andere fonds. Ja.
Waar je normaal gesproken dan niet bij kan komen.
Dat is voor mij meer een zeg maar zijstapje. We hebben, ik doe dat met Denzel Mellis, mijn compagnon. Die is hebben bij Morgan Stanley gezeten in Londen. Hele slimme gast. En die is ook veel beter in de techniek dan ik. Hè, in rapporteren. Die heeft ook de eerste lijns contacten met de investeerders. Daar heb ik zelf helemaal geen tijd voor. Ja. Maar mijn belangrijkste rol is sourcing. Dus ik spot iedere dag al interessante opportunities. En die doe ik voor mezelf. En nu doe ik ze ook. En ik ben drie keer per dag vraagt van, joh, jij bent er wel handig in, kan ik niet met je meedoen? Dan zeg ik drie keer per dag, nou, daar moet ik niet aan denken, want dan moet ik jou gaan uitleggen als het niet goed gaat. En Denzel zei van, joh, het lijkt mij wel leuk om dat op te pakken. En jij hebt een heel groot netwerk. Jij kent de interessante opportunities. En dan gaan we samen. Ja. Dus ik ben de grijze haren en ik doe mee als IC-lid. En hij in de praktijk runt het fonds. En ik zit meer op de bagage dragen. Maar ik doe zelf ook 10 miljoen mee. Om te laten zien dat ik er echt vertrouwen in heb.
Je moet wel skin in de game.
Dus je moet wel bal op je blok leggen.
Jij investeert al in private equity al sinds 2018 volgens mij. Want toen hebben wij,
al nog langer. 2012, 2013 al. Ja.
Ja? Ja. En toen hadden ze
op ik al in de Main altijd. Capital 3. Toen Main Capital nog een heel klein fondsje was.
Moet je nagaan wat nu is. Maar wat je dus ziet, dat heb je de J-curve. Een J-curve, nou, dat hoef ik jou niet te vertellen. Maar misschien voor de luisteraars is dat. Als je in een private equity of een venture capital stapt, dan doe je dat eigenlijk voor een periode van 5 jaar dat je gaat investeren. Dan investeren de fondsen in bepaalde bedrijven. En 5 jaar, dan noemen ze de divestment periode. Dus dan gaan ze proberen om die bedrijven weer te verkopen. En dan hebben ze twee keer één.
Ja, dus cashflow planning is misschien nog wel belangrijker dan uiteindelijk als je de verkeerde investeringen doet, dan verdien je niks. Maar cashflow planning is minimaal net zo belangrijk als
dat is dus het vervelende van het hele verhaal. Is dat je dus eigenlijk committeert voor maximaal 12 jaar. Je moet vanaf jaar 1 moet je al 2% management fee betalen over hetgeen wat je hebt gecommitteerd.
Gecommitteerd.
Dat is nog geen bedrijf, is er dan nog geïnvesteerd?
Nee, dus voor het geheel eigenlijk.
Dus dan ben je dus eigenlijk, moet je, sommige fondsen hebben een iets lager percentage, maar dat je 2% gewoon per jaar over het volledige gecommitteerde bedrag, wat nog niet eens geïnvesteerd is, moet je betalen aan mensen.
Ben jij hier een beetje gefrustreerd over? Want wat je ziet,
daarom vroeg ik ook wanneer Maaspoort.
Daarom doe jij misschien ook meer direct. Ik doe bijna alles indirect.
Maar waar het om gaat is dat de J-curve, dat normaal gesproken ga je na 5 jaar geleden revenue zien. En die worden nu als een soort sneeuwschuiver, worden die gewoon vooruit geduwd. Weet je, dus je ziet dat de
capital calls komen wel. Is meer issue dan ooit.
Capital calls komen. De M&A-markt is stroef. De distributies die blijven uitgaan.
Dus, en dat komt door de M&A-markt die geleidelijk aan wel weer op gang komt. Maar het duurt allemaal langer dan
slechte markt op dit moment.
Daarom heb je ook enorme
er wordt veel geld opgevraagd en relatief weinig teruggeploegd, zeg maar. En mijn trucje is om van bestaande oude fondsen die die exits genereren en daarmee distributies, om daarvan mijn nieuwe capital calls te betalen. Ik zeg altijd, mijn kunstje is om heel weinig cash te hebben en heel veel geld aan het werk. Maar onderaan moet je wel je verplichtingen voldoen. Dus dat schuurt.
Ja.
En,
je hebt 14 dagen de tijd,
goed, daar moet je heel... klopt. Ja. In theorie, als ik in 100 fondsen zit, kan ik nu in theorie 100 capital calls van 4 ton in mijn mailbox hebben. Nou, ik heb nu geen 40 miljoen op mijn rekening staan, dus dan heb ik een immens probleem. Maar dat is de theorie. En in de praktijk zit ik bovenop, en dat is ook een heel belangrijk onderdeel van wat ik doe, bovenop bij al die fondsmanagers,
dus
bij al die GP's, opvragen van wanneer ga je ongeveer callen. Maar ook een exit traject. Ze worden soms tot vervelend aan toe. Dus sommige die heb ik al voor de 7e keer gestuurd. Van joh, hoe staat het nou met die exit? Even geduld hebben. Ja, maar ik wil weten of er al een LOI getekend is. Of dat al de DD-convenerend afgerond is.
Maar er zijn dus ondernemers zoals jij door dit gebeuren in de problemen gekomen.
Ja. Maar dan heb je dus secondaries. Ook, dan bied je op een gegeven moment portefeuilles aan. Ja. En die moet je dan eerst aan de LP's, dus aan de mensen aanbieden die in het fonds.
Nou, je kan ze ook aan een derde aanbieden, hoor.
Ja, kan. Maar dan heb je matching principle. Maar in ieder geval...
Maar het moet binnen de bestaande LP's moeten wel akkoord gaan, unaniem. Ja. Ja.
Dus dat is nu een enorme handel. Dat noemt ze secondary, dus tweedehandsmarkt. Gewoon van mensen die niet hun capital calls meer kunnen nakomen.
En dan kan je met een korting uitblijven. Maar andersom, Pieter, ook. Ik ben volgens mij de meest transparante LP-investeerder in fondsen ter wereld. Bij mij staan ze allemaal netjes op mijn website waar ik kan investeren. Ja, alles staat erop. Dat doet verder niemand. Maar dat betekent, ik krijg ook ongevraagd biedingen uit Canada, Australië, Singapore. Maar ook met upcounts. Dus als iemand heel graag in een bepaald fonds wil. Ik heb natuurlijk een heel groot netwerk. Krijg makkelijk toegang. Die partijen die willen graag toegang, maar die krijgen geen toegang. Want de meest succesvolle fondsen, daar kom je niet zomaar in.
Je hebt je eigen marktplaats.
Als jij morgen zegt, ik wil met 10 miljoen in dat fonds. Dan zijn er genoeg fondsen die zeggen, ja, hartstikke mooi. Maar we zijn al 3 keer overtekend en we kennen je niet. Dus je hebt pech. Nou, die mensen die hebben er geld voor over om toegang te krijgen tot
dat fonds. Dat doe jij ook.
Dus ik krijg ook biedingen. Ongevraagd. Want ik heb die stakes op mijn website staan. Nou, verder, je komt er niet zo snel achter wie participaties in welk fonds heeft. Nou, bij mij kunnen ze dat zo zien. Dat doe ik niet bewust. Hè. Dat heeft nooit een reden achter gezeten. Maar ik zie geen reden. Mensen zeggen wel eens, waarom doe je dat? Ja, waarom niet? Ik zie het als een bedrijf. En waarom zou ik, als je een bedrijf hebt, zeg je ook wat je doet. En mijn bedrijf is het... is het investeren in private equity. Dus ik ben heel transparant waar ik in zit. Niet de bedragen, dat gaat dan weer te ver. Maar wel in welk fonds ik zit.
Maar
dan krijg je dus ongevraagd biedingen. Ook van 105%, 110% van de laatst gerapporteerde waarde. Ja. En de fondsen waar ik zelf... van de net asset value. Ja. De fondsen waar ik zelf vanaf wil... De mindere goden, eens, daar moet je discount accepteren.
Ja.
Maar de fondsen waar die heel populair zijn, die ik eigenlijk het liefst niet wil verkopen, daar wordt wel 105 of 110% voor geboden. Dus dat gebeurt ook. Door partijen die graag in willen.
Daar ga je niet op in.
Het is wel een goed fallback scenario. Dus het is niet zo dat mijn strategie is. Want ze willen niet voor niets 105% bieden of 110% bieden. Dat zijn vaak fondsen waar de komende 3 jaar nog 30, 35% per jaar rendement wordt verwacht. Ja, en dan geef je 100% rendement weg voor 10% nu. Ja,
dus, maar je hebt toch
maar het is wel een fallback scenario. Als je denkt, ik doe dus ik heel strak op mijn cashflow planning. En op het moment dat ik denk, ik zeg altijd van, kijk, die cashflow is alleen maar heel eng. Als je doet zoals ik het doe. Als je er niet heel dicht bovenop zit. En als je dus niet, de voorbeelden die jij net aangaf, ken ik ook. Van mensen die er dus minder dicht bovenop zitten. Ja, dan kan het gierend uit de klauw lopen.
Dat fallback
maar als
scenario,
je er dus zoals ik, zeg maar, bovenop zit... Als ik dreig cashflow problemen te krijgen, dan weet ik dat een half jaar van tevoren.
Maar dat heb je eigenlijk.
En als je een half jaar van tevoren weet dat je in de knel kan komen, dan kun je nog uit kracht onderhandelen. Dan kan je zeggen, nou, welke zal ik eens verkopen tegen een goede prijs? Maar als je zegt, ik heb volgende maand geld nodig, dan heb je een acuut probleem. En dan word je
dat hebben de meeste, hè? De meeste doen het die manier.
Ja, de meeste zitten er minder dicht bovenop.
Zijn er maar weinig die er zo op zitten?
De meeste nog een stapje verder terug.
Nee. Alle grote family offices die hebben een hele cashflow planning. Het probleem is alleen...
De meeste ondernemers zijn hele slechte investeerders. Dus family offices doen dat goed.
Ja.
Maar dus, ondernemers, zoals jij en ik, die ook investeren in fondsen... zijn over het algemeen minder gestructureerd. Dus je moet heel gedisciplineerd zijn, heel gestructureerd. En een ondernemer is een doener. En een ondernemer, de meeste ondernemers die ik vertel wat ik doe, zeggen, vind je dat leuk dan? Beetje, ja, dan zeggen, dat is een beetje kruising tussen monopolie en schaken wat ik doe. En die zeggen, vind je dat dan niet saai? Ja, dat noemde ik net ook al. Ja, het is misschien best wel eens saai. Het duurt ook te lang, hè? Want ik wil, kijk, als ik in dit tempo, mijn doelstelling is 25% netto realiseren per jaar. Nou, dat lukt natuurlijk.
Nee,
dat lukt niet altijd, maar
nee,
er zijn
niet. Nee,
maar er zijn wel er zijn heel veel fondsen die dat wel doen.
Bijvoorbeeld,
maar de onderkant, ik zit echt op de pareltjes aan de onderkant. De grote fondsen redden dat niet, hè? De miljardenfondsen, de bekende namen,
Goldman Sachs,
CVC, KKR.
Wat halen die dan?
Goldman Sachs, die redden dat niet. Maar de kleine fondsen, dus relatief kleine fondsen van 100 miljoen, 50 miljoen aan de onderkant van de markt, die bijna niemand kent. Daar is ook mijn fund-to-fund op gebaseerd. Hè? Ja. Die kleine fondsen die Rijninvest, Nobel, 365 Capital... zijn allemaal namen die bijna niemand wat zegt. Nou, dat zijn fondsen
totdat
die...
Totdat jij ze op de website zet natuurlijk.
Maar dan heb je dus geen deelnemersvrijstelling.
Maar er zitten dus heel vaak... Bij ons heb je dus wel deelnemersvrijstellingen.
Maar bij alle fondsen?
Ja, ons fund-to-fund is propositie... Wij willen... 20% netto of meer rendement realiseren voor onze onderliggende investeerders. In DD moet elk onderliggend fonds moeten potentie hebben en track record om consistent 25% netto IRR te realiseren. Jij zegt dat lukt niet. Er zijn wel degelijk partijen die dat lukt, maar dat is Ja, daar moet je veel werk voor doen, want dat zijn niet de meest voor de hand liggende namen.
Nou,
dat,
ja.
En 100% deelnemersvrijstelling. Dat is ook in mijn eigen portefeuille.
Leg dat even uit, jongens. Dat weet ik al.
Deelnemersvrijstelling betekent dat je... Dat is heel interessant. Ja. Deelnemersvrijstelling betekent dat je over je volledige rendement nul belasting betaalt.
Maar dat is dus, onder 5%?
Dat is een verschil.
Nee.
In Nederland structureer de co-ops heb je automatisch deelnemersvrijstelling. Dat betekent als jij meedoet in een fonds voor 1 miljoen, het wordt 3 miljoen. Dat is ongeveer de norm. Hè. Multiple 3 moet een goed fonds kunnen halen. Dan heb je 2 miljoen rendement die netto is. En dat is een groot verschil. Als je investeert in vastgoed of op de beurs, dan betaal jij investeert vanuit je BV. Want de meeste mensen hebben privé niet zoveel meer. Vroeger kon je natuurlijk met rekening en courant in privé, privé een hoop doen. De meeste mensen hebben wel geld in de BV, maar niet in privé. Uh-huh. Dus, want anders zou je het in box 3 kunnen doen. Maar als je vanuit een BV investeert en je investeert in beursgenoteerde aandelen of in vastgoed, wat de meeste ondernemers doen met geld, dan betaal je netjes vennootschapsbelasting over je rendement. Een aftrekposten, et cetera. Maar in private equity betaal je nul. Dan heb je deelnemersvrijstelling, mits het goed gestructureerd is. Ja. Nou, in Nederland gestructureerde fondsen zijn co-ops, coöperaties. Die zijn automatisch fiscaal optimaal gestructureerd. Zowel in box 3 als voor box 2 investeerders uit een BV. En dat betekent dat of je wel of geen 5% belang hebt, je automatisch deelnemersvrijstelling hebt. Dus dat is heel interessant.
En, voor iedereen?
Voor iedereen. En mijn investeringen doe ik ook eigenlijk... dan kun je blijven compounden. Hè? Dus ooit haal je dat geld uit de BV naar privé. Dan ga je alsnog betalen. Dus er wordt wel eens gezegd van... box 2 is een pretbox en dat is onzin. Want het is onmogelijk. Als ik morgen overlijd, zullen mijn nabestaanden alsnog...
dividend moeten uitkeren om jou een belasting te
maken. Maar zolang als je kan blijven compounden... Ja. Kijk, als je 25% netto haalt... en dat mensen hebben soms niet echt een benul hoe hard dat gaat. Die zeggen, ja, ik haal wel het 15%, vind ik ook prima. Nou, hartstikke mooi. 15% is na 10 jaar heb je van 1 euro 4 euro gemaakt... Maar bij 25% maak je van 1 euro 9 euro in 10 jaar. Dus dan heb je over 10 jaar meer dan het dubbele... dan als je 15% haalt, wat al een heel mooi rendement is. Hè, wat de meeste mensen al niet halen. Dus als je... Ik zeg ook niet, Pieter heeft wel gelijk. Hè, er zijn veel meer fondsen die geen 25% netto rendement halen dan wel.
Sterker nog,
er zijn er maar heel weinig die het wel halen. Maar dat is wel waar... Ik zeg altijd, ik heb meer opportunities dan cash. Hè. Ik heb altijd weinig cash. Ik heb altijd veel opportunities. Ik kies alleen de pareltjes, probeer ik eruit te pikken. Dat gaat niet altijd goed. Ja. Maar er zitten ook wel fondsen tussen. Ik zit ook in een buy-out fonds die in winstgevende bedrijven investeert. Die van 1 euro, 6 euro netto gemaakt hebben. Ja. Nou, als je dan... in dit fonds heb ik dan 1,2 miljoen meegedaan. Dat wordt 7,2. Nou, daar kun je niet tegen aanwerken.
Nee,
daar
kan je niet
tegen aanwerken. Dus dat...
Waarom kan hard gaan. Gebeld? Waarom heeft hij niet even gebeld toen?
Nou ja, maar kijk, maar het is niet. Kijk, wat Maasbrecht zegt is van.
Ik kan meedoen met
drie keer money multiple, maar dan moet je nog 20% carry betalen. Dat betekent dus dat je daar netto 2,4 keer over krijgt.
Ik heb
het
over netto, hè? Dus die 1 euro,
dan moet je bijna 4 keer money multiple.
Nee, maar dat gebeurt. Dus pareltjes, als je dus. Daarom zeg jij, lukt dat altijd? Nee, het lukt niet altijd. Ik zit ook in fondsen die een profiel van 25% netto hadden en uiteindelijk 12 halen. Maar ik probeer aan te geven, dus ik zit ook in fondsen die 45 halen. En gemiddeld genomen blijft mijn doel, en ja, ik leg de lat hoog.
Natuurlijk, 25%.
En het gaat vast niet om 25% te halen. Dan wordt 1 euro in 10 jaar 9 euro. Daar ga ik voor. Ik zeg niet dat het lukt. Maar als ik minimaal de lat niet daar leg, dan kom ik er sowieso niet.
Nee.
Dus bij iedere individuele propositie waar ik in investeer, moet 25% netto potentieel hebben. Dat weten GP's ook, anders investeer ik niet. En dat moet niet alleen een praatje pet zijn, dat moet op basis van een track record ook reëel zijn. En dat track record moet consistent zijn. Hè? Want het gebeurt natuurlijk ook dat er één megaklapper in zit van een bedrijf die 10 keer over de kop gaat.
Ja,
en 3 faillissementen. En dan haal je gemiddeld ook die 25%. Maar belangrijk is dat je, als je onderzoek doet naar waar je in investeert op fondsgebied, dat ze een consistent track record hebben. En dat er dus enigszins dat het een playbook is wat reproduceerbaar is.
Maar
en,
mag ik dat vragen?
Ja.
Want we zijn een beetje naar het einde aan het lopen. Kan jij voor onze kijkers wat leuke tips geven voor ondernemers?
Dat is een heel algemene vraag.
Ja, maar toch, je mag daar algemeen
op antwoorden. Aan het begin zei ik al, van ik geloof dat geniale plannen erg onderschat worden. Dat executie veel belangrijker is. Als alle radertjes wat beter lopen dan bij een ander. In mijn bedrijf was het al zo dat ik helemaal geen geniaal businessplan had, maar dat ik wel denk dat we alle raadjes net wat strakker hadden gesteld.
Militaire operatie noem ik dat.
Ja, eens.
Dat had ik ook betrust. Gewoon.
Ja, en dat vindt de geen nieuwe generatie natuurlijk nooit leuk om te horen. Maar tips, het begint ermee met dat je de touw in werkt. En dat betekent niet als je keihard werkt dat je dan automatisch heel veel geld verdient. Het doel moet denk ik ook niet zijn om rijk te worden. Het doel moet zijn om... ik vind groei leuk. En daar haal ik drive uit en passie uit. En dan weet ik ook wel, als je dat goed genoeg doet en er hard genoeg voor werkt en slim genoeg doet, dan kun je ook heel veel geld verdienen.
Komt het
en dat
wel.
Vind ik helemaal niet onbelangrijk.
Ja.
Maar je moet in ieder geval keihard werken.
Nou, het moet niet. Ik kan vanaf morgen nooit meer iets doen. Ik dacht dat jij bedoelde dat ik elke dag...
Stelde je een vraag.
Ja, als je iets wil bereiken, dan moet je daar keihard voor gaan. En als je dat niet, als je niet die bereidheid hebt, en dan moet je er ook alles voor wegcijferen. Hè? Ja. Toen ik begon, had ik een... huurde ik een kantoortje en ik had geen geld om ook een appartementje te huren. Dus ik had een kantoortje van 20 vierkante meter in een bedrijfsverzamelgebouw in Amsterdam-West. En daar had ik een tijltje staan met een washandje om het te wassen, want een douche had je er niet. En ik had een kookplaatje, ging ik s'avonds, daar heb ik een paar jaar gewoond.
Echt?
Omdat ik had wel geld om ook een appartementje te huren, maar ik stak dat geld van het appartementje liever in advertenties, in de Telegraaf. En dat soort opofferingen, ik vond dat normaal. Ik vind dat nog steeds normaal. Als je 21 bent, ik had 200 gulden op mijn bank en ik wilde een bedrijf beginnen. Nou, in de dienstverlening kan dat gelukkig. Maar dat betekent wel, eind van de maand moeten de rekeningen wel weer betaald worden.
Ja.
En tegenwoordig vind ik dat de nieuwe generatie veel te makkelijk denkt. Nou, ik heb een businessplan. Ik ga naar een van jullie of naar mij. Nou, bij mij komen ze gauw van de koude kermis thuis. Want ik ben niet zo van de start-ups.
Nee.
Dan zeg ik, nou, ik heb 2 ton nodig. Want ik wil een fatsoenlijk kantoor huren. En een secretaresse. En dan zeg ik van, joh, maar ik zeg, als je kosten maar laag genoeg zijn, maak je altijd winst. En dat klinkt heel Cruyffiaans. Maar het is wel zo. Dus als je je kosten helemaal uitkleedt. En dan zeggen ze, ja, maar ik kan toch niet op mijn studentenkamertje een bedrijf beginnen? Ja, waarom niet? Ja, dan kan ik toch geen mensen ontvangen? Nee, dat begrijp ik ook wel, maar die kun je toch ergens anders ontvangen? Ja. En kijk, het is natuurlijk ondernemers, de nieuwe generatie ondernemers vindt het vanzelfsprekend dat je een kantoor aan de gracht hebt en
een dik salaris
en een mooie leaseauto en meteen een management fee van 5.000 per maand om te beginnen.
Daarom zeg ik ook. We zijn
en dan heb ik zoiets van, ja, maar je begint met niks op je studentenkamertje en kijk nou eens wat je echt nodig hebt. En dan ook iemand met €1.000 op zijn rekening kan in de dienstverlening morgen beginnen zonder dat hij per se direct naar een investeerder moet. Maar dat betekent wel dat je opofferingen moet doen die wij er misschien in onze generatie wel voor over hadden en die de huidige generatie, merk ik, niet meer echt bereid is om... En die denken, ja, met AI en met SaaS en je kunt met wat slimme dingen doen, kun je in 20, 25 uur per week werken.
Dat ook nog, ja.
En veel naar de kroeg.
3 dagen
ook wel heel rijk worden en heel succesvol.
Ja, maar je kan heel veel werken.
Ik ben niet jaloers als het ze lukt. Ik gun ze van harte. Maar ik denk dat er maar een hele kleine enkeling is die het op die manier voor elkaar krijgt.
Ja. Heb jij kinderen?
Ja, zeker.
Zijn die ook zo gedreven als jij?
Hij loopt volgens mij nog eentje voor.
Twee.
Nee, ik heb er nu een knoopje in zitten, dus ze komen er ook niet meer.
Maar zijn ze zo gedreven als jij ook, die kinderen? Want hoe hou je je kinderen eager?
Zijn wij niet zelf verantwoordelijk?
Door ze zo min mogelijk te verwennen.
Ja, maar luister, zijn wij niet zelf verantwoordelijk voor dat die jeugd zo is nu? Tuurlijk. Hebben wij dat niet zelf geleerd, jongen?
Heb
ja, natuurlijk.
Heb jij je kinderen te veel verwend?
Ja, papa.
Nee, maar ik heb altijd zoiets van, je mag iedere studie doen die je wil. Je mag uiteraard hoef je geen kostgeld te betalen. Je mag, maar als je afgestudeerd bent, dan moet je jezelf onderhouden. Als kinderen
maar je
ook.
Zegt, en dat uiteraard ook, die zijn hoef je geen kostgeld te betalen.
Ja. Nee.
Dat is natuurlijk een lulverhaal, want vroeger moet je dat gewoon doen.
Ja, nee, maar, daarom, nee maar ik vind
Nee, omdat je zelf poen hebt.
Ja.
Is het toch een soort van verwennen?
Nee, maar verwennen. Maar ik bedoel wel van...
Nee, dat is wel
verwennen. Ik hou ze wel strak in die zin. Van vroeger kregen kinderen van de bouwvakker... kregen we maar in de klas een nieuwe iPhone. Daar betaalden ze dan een paar tientjes per maand voor. Maar als mijn dochter of zoon een nieuwe iPhone wilde... zei ik, ja, daar moet je voor sparen. En dan vraag je voor je verjaardag geld. En we gaan niet 3 tientjes per maand doen. Die ga je gewoon in 1 keer kopen. Ja. Ik wil niet dat het ook een AFAP-klant wordt.
Maar die zijn waarschijnlijk veel gelukkiger, die kinderen.
Dus ik was strenger dan andere ouders. En ik vind dat ook goed. Want ja, weet je, nu woon ik in Amsterdam. Valt het allemaal wat minder op. Ben je meer onder de radar? Nou, wel prettig. Ja. Maar in een klein dorp, dan is het van... Oh, jullie wonen in de grote huizen. Nou, jij hoeft niet zo hard je best te doen op school. Hoor, want jouw kostje is wel gekocht. Nou, zeg ik tegen mijn kinderen ook. Als je dat vooral maar uit je hoofd haalt. Want... Ja. Als je in de goot komt en je hebt er hard voor gewerkt, ja, tuurlijk help ik je en zal ik je nooit in de steek laten. Maar als je er zelf een teringzooi van gemaakt hebt, ja, dan moet je ook zelf op de blaren zitten. En dan moet je niet denken van, ja, ik gooi er met de pet naar op school, ik gooi er met de pet naar op mijn werk, want ik hou mijn handje wel op bij papa. Want dat zit er niet in.
Nee.
En dus je moet ze wel... Kijk, en ik merk nu dat mijn kinderen, mijn oudste zoon is 26, die heeft zelf een goede baan. Zijn baas ken ik ook goed, heel tevreden over hem. En die is heel erg trots dat hij het zelf bereikt heeft. En, en ik ook. Ik ben heel erg trots dat hij zelf is waar hij is.
Precies.
Ja. En niet dat, dat ik hem dat in zijn schoot. En je hebt natuurlijk wel wat in je macht is gedaan om een beetje te helpen. En hij heeft ook een dure studie gedaan. En ook, nou ja, prima, daar help ik hem graag mee. Maar uiteindelijk is wel zo van...
Eigenwaarde
de mindset
is dat,
vanaf dag 1 aangeven van... joh, je moet vooral niet denken... Dat je kostje gekocht is.
Ja.
Jij zal zelf, en het is voor jou, ja, ik heb het niet over jou, maar over mijn zoon en mijn dochter.
Nee, voor jij.
Is het veel mooier als je zelf wat neergezet hebt. Dan als het is zo, jij bent het zoontje van de baas en daarom ben je nu een beetje aan het pierenwaaien. Dus dat, dat is denk ik moeilijker.
Pierenwaaien, wat
een
mooie woord
is dat. Als je het redelijk goed hebt om je kinderen strak te houden.
Ja.
Dan om ze te verwennen. Want het is natuurlijk heel verleidelijk om te zeggen... joh, wat kan mij die €1000 schelen? Hier heb je die iPhone.
Ja, maar eigenlijk maken ze ongelukkig, hè? Je kinderen, als je te veel
verwennen. Onder longer wel. Ja, op korte termijn niet natuurlijk.
Nee, natuurlijk.
Als je kinderen,
net als suiker. Prima.
Als ze 18 zijn en je zegt van... joh, kies maar uit welke auto je wil. Ja, dan is er niet 1 kind ongelukkig. Maar... dat heb ik niet gedaan. En ik heb al zoiets van, nou, mijn dochter heeft net een nieuwe baan. Krijgt ze een auto van de zaak, een Volkswagen Polo. Nou, ze is zo gelukkig als... En dan ben ik apetrots. Zeg ik, joh, wat leuk dat je zo'n mooie auto van de zaak hebt. Nou, en daar heeft ze zelf hard voor gewerkt. Hè. Ze heeft eerst de HBO gedaan, toen de universiteit. En nu heeft ze dan... en dat is er niet aankomen waar. Heeft ze hard haar best voor gedaan. Het ging er zeker niet vanzelf af. Uh-huh. Maar dat... ja, ik vind dat heel mooi om te zien dat je kinderen dan... en nu geleidelijk aan zijn ze ook wel op een leeftijd dat ze zeggen... ja, eigenlijk begrijp ik nu wel steeds beter waarom je dat zo...
Precies. En, mooi, hè? En kinderen om erheen, gaan ze snappen. Dat is
andere kinderen van ouders die het ook goed hadden... ja, die zien ze nu waar die staan. En die zijn vaak ontspoord of niet zoveel terechtgekomen. En zij hebben er altijd hard voor moeten werken.
Ja.
Maar daardoor zijn ze ook wel heel trots. En papa ook heel trots op waar ze nu zijn. Ja, maar dat is wel... daar moet je wel je best voor doen. Want het is makkelijker om gewoon eraan toe te geven.
Eigenlijk
en te zeggen:
je natuurlijk in. Dat is moeilijker.
Ja. Want op dat moment, hè, als ze die, om dat voorbeeld nog maar een keer te noemen, die iPhone niet krijgen. Ja. Iedereen in mijn klas krijgt dat. En jij hebt het meeste geld en van jou krijg ik hem niet.
Eigenlijk strenger dan de rest.
Maar dat is dus...
Ik heb nog 1 vraag. Want je zat
niet over Vitesse gehad. Het gaat mij altijd in alle interviews over Vitesse.
Ja, maar dat is al lang
over
Vitesse. Even nog 1 ding. Want je zat in dezelfde tijd als de DSB-bank toen.
Ja.
Wat was jouw mening hoe dat is gegaan met de DSB-bank en het faillissement?
Dat heb ik natuurlijk, dat zou een gekleurd beeld kunnen geven. Ik vind dat niet aan mij om daar heel veel van te vinden. Alles wat ik daarover zeg... Kan verkeerd worden geïnterpreteerd. Dus ik vind dat...
Ik heb
veel respect voor wat Dirk neergezet heeft.
Dirk ken je goed, toch? Niet?
Ik ken hem best goed. Ja. En ik vind het ook heel knap natuurlijk wat hij uit de grond gestampt heeft. Van als politieman tot waar hij gekomen is.
Ik dacht dat hij postbode was.
Politieman. Maar goed... ik heb daar wel mijn mening en ideeën over. Maar die vind ik niet goed om hier te ventileren.
Hey, over Vitesse gaan we het niet hebben.
Nee, vind mij niet interessant.
Nou, Feyenoord helemaal niet.
Hè? Nee, vind mij niet interessant.
Hou op.
Jullie hadden pas de Kloeze. Die heeft wel zinnige dingen gezegd. Of,
Zeker weten.
Ja, ga maar kijken.
Event, hoor.
Een leuke vent.
Ja, ik kan niet anders zeggen.
Hey, bedankt.
Oké.
Okay. Ja, super.
Graag gedaan. Ja,
en
was heel gezellig.
Top ondernemer. Ras ondernemer. Ja,
fantastisch.
Ik vond het een heel inspirerend en leuk gesprek. Mijn Vitesse-achtergrond is niet eens aan de orde gekomen, maar het ging wel veel over ondernemen en investeren. 3 hele inspirerende ondernemers met mooie vragen. Wil je meer inspirerende ondernemersverhalen horen? Volg de Dutch Dragons.